Hi, hartelijk welkom bij de podcastserie over Legenden langs de kust. Een verhalenbundel waarin lokale verhalen en legenden van Katwijk, Noordwijk en Wassenaar in een nieuw jasje zijn gestoken door verschillende auteurs van Nibisa Publishing House. In deze aflevering lichten we de verhalen van Rick en Atalanta uit, komt de fotograaf Jeroen aan het woord, hebben we het over samenwerken en verklapt elke schrijver zijn of haar favoriete verhaal. Ik ben de host van deze podcast, Marieke Frankema, maar ik doe het echt niet in mijn eentje hoor. De andere Nibisa auteurs zijn er ook bij.
Hoi, ik ben Atalanta Nomura.
Hoi, ik ben Joost.
Hoi, ik ben Mark.
Hoi, ik ben Rianne.
Hoi, ik ben Rick.
Hi, ik ben Mianda.
Ja, het wordt een vol en mooi programma vandaag voor deze podcast. En een van de dingen die ik alle auteurs gevraagd heb, is wat hen verrast heeft tijdens het schrijven. Heel vaak als je een verhaal aan het schrijven bent, vallen er dingen plotseling als bij toverslag heel mooi in elkaar. Of leerde je dingen die je van tevoren niet wist. Of is er gewoon zo'n moment dat je denkt, oh, dit is lekker, dit is leuk. Dus hier volgen wat van die shine momentjes, van die leuke momentjes die ontstonden tijdens het maken van deze bundel.
Ja, wat mij wel heel erg verrast heeft, dat was bij de schat van de General Barker. Daar had ik een hoop over gelezen en ook over gevonden op internet. Dus was ook heel veel over geschreven al. Maar ergens kwam ik een brief tegen van Jacob Krijn en Zoutervis. De Noordwijker, die was ook toen de tijd aanwezig en die heeft geholpen met het redden van die opvarenden. En die had een ingezonden brief naar de krant gestuurd. En die is ook gepubliceerd in de krant toen de tijd. En ik kwam die brief ergens tegen. En toen bleek dat hij eigenlijk helemaal niet zo blij was met hoe het allemaal gelopen is. En de grote held van die reddingsactie bleek een dominee te zijn. Daar was hij het ook niet helemaal mee eens. Hij klonk een beetje zuurderig, de beste man. En hij was ook met de tijd een beetje weggedouwd. En het leek mij juist heel erg leuk toen ik zijn brief tegenkwam om hem ook een stem te geven. Dus dat hele verhaal van de legende van de General Barker, die is een beetje vanuit zijn oogstandpunt verteld. Om de beste man een stem te geven na al die jaren. En zijn originele brief zet ik achter het verhaal meegedrukt. Dus die kun je nog nalezen. Het is een plat Noordwijks geschreven. Maar het is hartstikke leuk om te zien en te lezen.
Ja, wat mij eigenlijk wel opviel was op een gegeven moment van hoe weinig ik wist van de vaderlandse geschiedenis. Hoe weinig was het eigenlijk. Want je krijgt op een gegeven moment in dat... Ja, ik heb dus dat boek Tragiek en Helderdom van Louise van der Wassenaar... grotendeels door zitten spitten. En dan kom je dus echt allerlei dingen tegen. Ik denk, oh, was dat in die tijd? Ja, dus dat vond ik wel heel erg leuk. Dat was wel een leuke verrassing. En eigenlijk, ja, dat is een beetje lastig. Want eigenlijk, ja, de juiste dingen kreeg ik eigenlijk gewoon op het juiste moment aangereikt. Dat was gewoon heel grappig. Want als ik een beetje vast zat, dan vond ik wel weer ergens op internet een artikeltje of iets. Dat ik denk, oh ja, zo zit het dus. Dus ja, dat was eigenlijk wel een beetje het verhaal. Echt dingen dat ik zeg, oh, heel verrassend. Ja, misschien dat ik ontdekte bij Jan met de Kaak dat hij dus gevangen had gezeten in Hattem. In de dikke tinnentoren, in die kooi die er dus nog steeds is. Want ze hebben dus een reconstructie gemaakt van die kooi. Dus dat was wel ook weer heel leuk. En dat er dus een heel feest in Hattem gehouden wordt omtrent dat verhaal. Oh, want ze hebben dus één keer in de twee jaar is het daar het dikke tinnenfeest. En dan wordt dus die kooi van Jan van Wassenaar wordt dus door de hele stad gedragen. En dan lopen ook alle mensen in middeleeuwse kleding rond. Dus dat was ook wel, dat was ook wel heel leuk.
Eigenlijk vooral toen ik de tijd van dit verhaal ging nakijken. Dat speelt zich namelijk af in 1655. En dat was behoorlijk in de tijd van de 80-jarige oorlog. En ik heb wel gekeken, had ik een mogelijkheid om er wat meer informatie over die 80-jarige oorlog in te schrijven. Heb ik in eerste instantie ook wel gedaan, maar toen ging ik heel erg eigenlijk op het historische spoor zitten en ging het niet zo heel erg meer over de oorspronkelijke mythe. Dus dat heb ik eigenlijk allemaal weer geschrapt. En het enige wat ik erin heb laten zitten is dat er gewag gemaakt wordt in het korte verhaaltje, want het is een heel kort verhaaltje, van spanningen tussen de Joodse bevolking en de protestantse leiders van de Nederlanden. En het feit dat Rembrandt van Rijn in de tijd ook actief was. Want Katwijk ligt natuurlijk dicht in de buurt van Leiden. En die was op dat moment was Rembrandt van Rijn daar nog werkzaam.
Het verhaal van Birk, hij ging over een verdwenen dorp. Maar het is eigenlijk, als je dan eenmaal... Het verhaal ging op weer met zichzelf schrijven, vond ik. Wat mij heel fascineerde aan de geschiedenis is dat het eigenlijk een soort ketterdorp was van verstotenen. En dan, maar volgens de lokale historici lijkt het er toch op dat heel veel mensen uiteindelijk uit dat dorp een thuis hebben gevonden in Katwijk. Omdat veel mensen bijvoorbeeld nog de achternaam Berkhey hebben. Ja. Dus uiteindelijk is het dorp van Ketters toch opgenomen. Is allemaal gevlucht, die mensen. Die zijn toch opgenomen in Katwijk. En ik dacht, nou, dat vind ik wel speciaal eigenlijk. Als je eerst mensen zo verguist en ze dan toch uiteindelijk een plaats geeft in je eigen dorp. Dus dat pakte me eigenlijk nog het meeste uit die hele geschiedenis van Berkhey. En uiteindelijk gaat daar het verhaal over. En maar heel gedeeltelijk over de ondergang van het dorp zelf. Al is dat natuurlijk ook wel spectaculair. Dus ik vind dat eigenlijk wel een heel geslaagd verhaal, wat eigenlijk zichzelf min of meer schreef.
Mooi.
En Jeroen van Noordwijk, dat is wel veel meer een historische studie geworden. En waarbij ik ook heel veel heb gekeken naar hoe zag het landschap er toen uit, bijvoorbeeld. Omdat je kunt je daar altijd heel erg in vergissen als je gewoon zegt, nou, ik weet hoe het eruit ziet. En dan zet ik daar die heilige neer en dan gaat het vanzelf. Maar zeker in Nederland speelt het water en het loop van die rivier echt een enorm belangrijke rol. Dus ik heb daar echt wel probeer in te duiken. Hoe ging dat toen? En dan kwam er dus ten eerste achter dat die Rijn, die tegenwoordig als onder het mom van Maas bij Rotterdam de Noordzee instroomt, dat die vroeger dan bij Katwijk. De Noordzee, en dan moet Katwijk dus een heel belangrijk centrum zijn geweest. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat Rotterdam nu is. Dus ja, wat eigenlijk voor mij een beetje een soort dorp is, moet denk ik in het jaar 800, 900 echt wel een internationaal knooppunt zijn geweest. Dus dat verraste mij wel. En ook wel dat die achterland, dat al het leven zich in die duinen afspeelde, want dat was het enige wat droog bleef. En daarachter was dus heel veel moeras. Hè? Dat was allemaal onontgonnen. Dus je had eigenlijk een soort twee stedengebied. Je had die hoge ruggen daar bij Utrecht. En dan heel hoop veen en niks. En dan had je die steden in de duinen. Dus ja, dat is ook een heel ander Nederland dat wij nu kennen. Dus dat vond ik wel fascinerend.
Nou ja, wat me in eerste instantie dus verraste, was dat het verhaal echt zo persoonlijk bij mij past. Mm-hmm. Want ik moet door mijn studie heen bijvoorbeeld ook heel vaak in hele korte tijd korte verhalen schrijven. En dan merk ik vaak dat ik dingen schrijf die makkelijk te verdedigen zijn of die snel in je opkomen. En nu is het echt een verhaal waarvan ik denk, dit resoneert echt met mij op een dieper niveau. Dit straalt heel erg uit wat voor persoon ik ben. En dat vind ik heel erg leuk en heel fijn. En verder, ja, het verbaasde me hoe natuurlijk het schrijven kwam van alles wat mijn hoofdpersonage Hedwig doormaakt en wat ze beleeft. Want ze beleeft natuurlijk hele abstracte dingen. Ze komt in een soort andere werkelijkheid terecht, die heel verwarrend voor haar is. En toch voelde het heel natuurlijk om dat te schrijven en stroomde het er heel vloeiend uit, zeg maar. Dus,
ja, mooi. Ja. Mooi om te horen dat er zo'n stukje van jou echt in dat verhaal terechtgekomen is. Ik hou ook altijd heel erg van dat soort verhalen die gewoon eigenlijk voor jou zo basic zijn, zo oer of zo. Zo echt.
Ja,
passend. Ja, ik hou daar heel erg van.
Die echt bij je kloppen, inderdaad. En ook leuk om dat te lezen van andere mensen. Als je een beetje de auteur, zeg maar, erin voelt. Dat vind ik altijd heel leuk.
Ja, zeker. Tof.
Het verhaal dat Rick voor deze bundel schreef, is het verhaal Schuld. En op een of andere manier refereren wij er altijd naar als Hoosje. En Hoosje, dat klinkt heel erg schattig. Maar dat verhaal, nou, ik zou het niet meteen schattig noemen. Ik vind het wel een indrukwekkend verhaal, een tof verhaal. En ik lees met heel veel liefde dan ook een stukje voor hieruit. Natuurlijk wist ze dat hij fout was. Meteen al, want zoiets kun je voelen. Zo'n foute jongen die elke vader een nekschot wil geven als hij ook maar iets te dichtbij komt en waardoor elke moeder haar dochter wil opsluiten, ver buiten zijn bereik. Tegelijk was dat zijn aantrekkingskracht. Hij was zo spannend. Aan de pijnlijke omklemming van haar bovenarm krijgt ze door dat Tony haar iets moet hebben gevraagd. Hij knijpt harder om zijn woorden kracht bij te zetten. Vooral bij het woord water. Nee, Tony, nee, alsjeblieft. Niet in het water. Niet weer. Nou, neem maar van mij aan dat het een heel spannend en heel tof verhaal is. Nou hadden we al eerder een bundel gemaakt met elkaar, maar toch is dat schrijfproces en dat samenwerkingsproces elke keer weer, ja, ik wil zeggen een uitdaging, maar wel in een hele positieve zin. En ik heb ook alle auteurs gevraagd naar hun ervaring met dat samenwerken en met het maken van deze bundel.
Dit was niet de eerste bundel die we samen gemaakt hebben. We hebben al eens eerder de Legende van de Liemers uitgebracht. Dat was ook een samenwerkingsproces van Anoniem Samen Samen, waarbij we een verzameling volksverhalen hebben genomen. Allemaal gekeken hebben van, oké, welke spreekt jou aan, welke spreekt mij aan. En daar vervolgens zelf iets bij zijn gaan schrijven. En ik vind het ontzettend leuk om te doen, want je komt uiteraard al aan bij iets wat je niet zelf verzonnen hebt, dus waar je waarschijnlijk zelf niet voor zou hebben gekozen. En het leuke is natuurlijk om er iets van te maken wat weer zijn weerklank heeft met de mensen van vandaag. Je wil natuurlijk toch een beetje zorgen dat het de mensen van nu aanspreekt. En dat vind ik best een hele leuke uitdaging om te doen. En het is ook heel leuk om de verhalen van elkaar te lezen, om het met elkaar te hebben over, hey, waar ben jij nu in je schrijfproces? En in sommige gevallen ook om naar de locatie zelf te gaan en daar met z'n allen rond te gaan kijken. Zo van, hey, wat treffen we hier eigenlijk allemaal aan?
Ik vind het sowieso een heel leuk initiatief.
Oké. Okay.
Dat wij van de MISA een bundel maken met plaatselijke legendes. En die we daar zelf, waar we dan zelf de verhalen voor schrijven. Ik vind het hartstikke leuk, ja.
Ja, we hebben in het verleden dus ook legenden uit de Liemers gemaakt als team. Als een idee van de Ferrier Visser destijds. Om al de legenden uit die streek te verzamelen. Dat is eigenlijk hetzelfde wat we nu voor legenden langs de kust hebben gedaan. En dat was destijds hartstikke leuk. En vandaar dat we zoiets hadden van, laten we het nog een keer doen. Het is wel een iets dikkere bundel geworden. In de vorige bundel schreven we allemaal één verhaal. En nu hebben we allemaal twee, soms drie verhalen geschreven. En het is dus een stuk meer pagina's geworden. Maar het zijn dan ook, de kuststreek is ook een stuk groter dan de Liemers volgens mij. Maar het was best wel leuk om in je eentje die historie uit te diepen, die historische verhalen te schrijven, of die verhalen van al die andere mensen te lezen. En dan naarmate de publicatie deadline dichterbij komt, ga je ook echt steeds intensiever samenwerken, van samen elkaars verhalen lezen, editen, commentaar leveren, tot er een pdf is waarbij iedereen dan in gaat zitten schrijven van dit kommetje staat hier verkeerd en dit cursiefje moet anders. En dan trek je echt wel een paar weken veel intensiever met elkaar op. Ook via de app en via vergaderingen, live. En dat is wel een heel mooi proces. Ook wel bij alles wel onder druk staat, maar dat bleef je dan wel samen. Dat vind ik wel heel erg leuk. En dan, ik weet zeker, het is nog niet gepubliceerd op het moment van deze opname van deze podcast. Dus ik wil het ook niet jinxen, maar ik weet zeker dat het allemaal helemaal goed komt en dat we 18 november een enorm feestelijke presentatie gaan krijgen. En dan denken, god, het is toch wel knap gedaan van ons allemaal. Dat we hier zo'n gezamenlijke bundel hebben weten te maken.
Hoe heb je het proces ervaren van samen deze bundel maken?
Eigenlijk is dat altijd heel leuk. Omdat je begint met allemaal kleine dingetjes met elkaar. En dat het dan gewoon heel langzaam gaat groeien naar allerlei leuke verhalen. Het is gewoon een heel leuk proces. Het enige wat ik jammer vind is dat ik privé gewoon heel erg druk geweest ben met allerlei dingen. Dat ik zelf een beetje het gevoel heb van ik heb er wat minder van meegekregen. Normaal zou ik daarin actiever zijn. Dus ik heb heel veel dingen een beetje los moeten laten. Maar gewoon eigenlijk, dat je gewoon met een groep gewoon zoiets leuks, iets moois neer kan zetten, is gewoon een hele mooie reis. Ja. En ook de verhalen van anderen. Ik heb ze niet allemaal gelezen, maar wat ik gelezen heb, heb ik wel zoiets van, wauw, we hebben het weer mooi neergezet.
Het lezen van elkaars legendes, dat was toch wel erg leuk. Ik was benieuwd hoe iedereen de legendes op zou pakken en wat hij ermee zou doen. Die moeten toch een bepaalde invalshoek vinden om het verhaal te schrijven. En daar was ik vooral heel benieuwd naar. En ik vind het erg leuk om te lezen hoe iedereen dat op zijn eigen manier vorm aan heeft gegeven.
Het was heel leuk om elkaar daarin te volgen en elkaar te ondersteunen. En te zien ook hoe iedereen aan de haal gaat met de verhalen die hij op zijn gekozen heeft. En dat daar heel verrassende dingen mee gebeuren. Weet je, dat een verhaal dat mij dan in Marks initiële uitleg ja, niet meteen aansprak. Dat een ander daarmee wegloopt en daar iets van maakt waarvan ik denk... Oh, wauw, dat is zo gaaf. Dat had ik nooit kunnen verzinnen. Maar hoe tof is dat? Hoe tof dat dit daaruit is gerold. En ja, dat is het mooie van zo'n bundel met z'n allen doen. En hoe heb je tot nu toe het proces ervaren van samen zo'n bundel maken? Je sprong er echt een hop in één keer. Verbazing. Hallo, hier ben ik in.
Ja.
Hoe is dat voor jou geweest?
Ja, jullie waren natuurlijk al heel lekker bezig. En ik ben echt... erin gedoken. En dit is ook de allereerste keer dat ik überhaupt bezig ben met verhalen publiceren. Dus voor mij was het eigenlijk een soort in sneltreinvaart introductie naar hoe dat werkt.
Mm-hmm.
Dus ik heb ook, nou ja, ik heb qua samenwerking, ik heb natuurlijk best wel veel eigenlijk geobserveerd en achterover geleund en gekeken hoe jullie ervaringsdeskundigen dit aanpakken. Maar dat vond ik ook heel erg leuk en heel erg behulpzaam. Het is eigenlijk heel grappig dat op deze manier ik ook kon worden geïntroduceerd aan hoe het eigenlijk werkt om een boek te publiceren, zeg maar, om een boek uit te brengen. En ik heb over sommige dingen wel een beetje meebeslist en meegekeken en dat vond ik heel erg leuk. Maar het is ook meteen inderdaad een soort dat jullie aan mij konden laten zien van dit is hoe het werkt. En dat ik ook al die tips weer kan meenemen voor mijn eigen verhalen die ik nog wil gaan publiceren later. Dus.
Ja, en nu hebben we het natuurlijk steeds over de auteurs. Maar er is nog iemand ongelooflijk belangrijk geweest bij de totstandkoming van deze bundel. En dat is namelijk Jeroen. Hier volgt het gesprek dat ik met hem had voor deze podcast.
Okay.
Ik zit hier met Jeroen Mies en Jeroen is onmisbaar geweest voor deze bundel. Want Jeroen is verantwoordelijk voor alle prachtige beelden die erbij gemaakt zijn. Alle foto's, de omslag. Hij is zelfs op jou geweest met een heus model om te zorgen dat er een mooi plaatje bij een van de verhalen kwam. Jeroen, fijn dat je er bent. Kun je kort vertellen wie je bent, wat je doet? Je even voorstellen.
Ja, dat kan ik zeker. Mijn naam is Jeroen Mies, getrouwd met 3 kinderen. Overdag ben ik werkzaam bij Rijkswaterstaat als softwareontwikkelaar. En een van mijn, nou, ik denk vele hobby's zijn onder andere fotograferen. En wat ik ook heel erg leuk vind is om die fotografie vervolgens toe te passen in allerlei projecten. Dus zowel voor mezelf, maar ook soms voor uitgevers of auteurs om daarmee samen te werken.
Ja, super. En ik weet nog dat wij begonnen met het project en dat we eigenlijk vrijwel meteen wisten dat we heel graag jou weer wilden vragen hiervoor, want Legende uit de Liemers had je natuurlijk ook al gedaan.
Mm-hmm.
En toen was het de bedoeling dat we van alle verhalen die zouden komen een heel korte inhoud gaven en een idee voor een foto.
Ja.
En ik weet nog dat ik voor bepaalde verhalen dat moest doen en dacht, ik heb echt nog geen idee. Nee. Hoe was dat voor jou om met eigenlijk best wel weinig informatie toch die foto's te maken en dat ze dan ook nog allemaal gaan kloppen bij het verhaal? Hoe was dat proces voor jou?
Het is inderdaad het makkelijkste wanneer je al een heel duidelijk van bij een bepaald verhaal van de auteur al een idee hebt van ja, dit is echt het kernbeeld wat je graag wilt visualiseren wat bij het verhaal hoort. Dus soms is dat een ontmoeting of soms is het een hele typische figuur of een locatie die iets van sfeer uitstraalt. Dan kun je daar wat bewuster naar op zoek gaan op het moment dat je denkt van, nou, dat gaan we dan ergens proberen vast te leggen. En als je dat niet hebt en alleen maar bijvoorbeeld hebt van, we gaan gewoon naar een locatie, naar een gebouw. En dan is het toch iets meer een verrassing van, wat gaan we daar aantreffen? Wat kunnen we daarmee? Het hangt ook een beetje af dat je ook geluk moet hebben met het weer of met omstandigheden. Dus dan wordt het iets meer improviseren. Maar dat is ook wel weer heel leuk, want het geeft weer een andere uitdaging.
Ja, en voor sommige verhalen heb je ook elementen toegevoegd. Bijvoorbeeld voor de kattendans te Katwijk. Hoe is dat voor jou? Want ik weet dat jij dat heel erg leuk vindt om ook met Photoshop dingen te doen. Hoe gaat zoiets in zijn werk voor jou?
Ook dan is het inderdaad dat we vaak ook van de auteur dan een verhaal, een idee krijgen van, joh, ik wil iets doen met katten die elkaar ontmoeten. En dan wordt er gezegd, nou misschien wel 20 katten op een begraafplaats. En dan denk je van, oei, dat is heel lastig om dat natuurlijk in het echt voor elkaar te krijgen. Dus dan moet je echt gaan bedenken van, oké, waar... Hoe kan ik zo dicht mogelijk bij dat beeld in de buurt komen? Bij dit specifieke beeld had ik eigenlijk voor mezelf al vrij snel een begraafplaats in het hoofd die ik in het verleden alles gefotografeerd had. En dacht ik van, nou, dan moet het vast mooi zijn om daar een aantal katten aan toe te voegen. En dat is dan zoeken op internet. Ik dacht eerst nog, ik ga een kat van de buren fotograferen in allerlei standen. Maar dat kwam er dan toch niet van. Dus dan ga je toch allerlei beelden bij elkaar verzamelen. En dan probeer je daar samen weer een samenhangend beeld van te maken. En bij sommige dingen is dat makkelijk. Soms is het ook wel ingewikkeld. Bij die katten was het zeker wel ingewikkeld. Want je wil dan, die katten moeten wel enige interactie met elkaar hebben. Dus dan moet je echt zoeken naar... Ja, vind je de juiste beelden die ook naar elkaar kijken? Of kun je ze zo plaatsen dat ze naar elkaar kijken? Dus dat was dan eentje die best wel een uitdaging is. Maar bij een andere bijvoorbeeld hebben we iets gedaan met een boer die op een begraafplaats, een geest op een begraafplaats staat. En ook toevallig een begraafplaats. En dat is maar één boer. Nou, dat kun je dan wat makkelijker iets vinden en combineren. Dus dan is het, soms is het wat makkelijker, soms is het echt een puzzel.
Ja. Ja, en heb je ook voor deze bundel een foto moeten maken dat je denkt, jeetje, daar ben ik eigenlijk best wel buiten mijn comfortzone gegaan? Of heb je iets bijzonders moeten doen voor deze bundel?
Even denken, nou, ik denk dat op zich de foto die we uiteindelijk die ook op de cover gekomen is, is eigenlijk wel degene die misschien niet zozeer uit mijn comfortzone, maar wel... toch wel de meest speciale was, omdat we hebben een meisje gevonden, een jonge dame gevonden, die verkleed kon als in klederdracht, Katwijkse klederdracht. We kenden haar natuurlijk nog niet, ik kende haar nog niet, dus had alleen maar contact via WhatsApp. En we wilden in de avond een foto maken, dus moest precies op het juiste moment moesten we elkaar ontmoeten op het strand. Het weer moest meezitten, het licht moest meezitten. Dat is wel ook een beetje gokken van, hoe staat het water dan? Kun je wel op het strand, is het licht goed? Dus dat is dan, je moet ook een beetje treffen. En dat is wel spannend om te kijken van, lukt dat ook? Want anders dan heb je van alles voorbereid en dan kom je daar en dan kan het best zijn dat het echt helemaal tegen zit. En dan moet je hem bijna gewoon overdoen. Maar we hadden echt wel mazzel qua licht en weer en... Ze had ook haar grootouders meegenomen. Dus die hebben, als ik goed zeg, voor mij waren het de grootouders. Dus die hebben ook geholpen met het licht en met het waaide ontzettend. Dus met paraplu's om te zorgen dat ze niet nat werd en zo. Dus was wel heel erg leuk. Ja.
Ja, dat klinkt als een heel avontuur inderdaad. Ja, mooi.
En uiteindelijk hebben we, denk ik een kwartier zitten fotograferen. Want toen werd het langzaam ook steeds donkerder. Want dan hadden we ook het beeld waarvan ik dacht van, ja, hier gaat het echt mee lukken. Dus... ja, dat is wel heel leuk als dat dan bij elkaar komt en ook klikt, zeg maar.
Ja, nou, ik ben er persoonlijk ook heel blij mee, want het was natuurlijk een foto voor mijn verhaal. Dus ja, ik vind het super vet hoe dat geworden is.
Ja.
En nu heb je natuurlijk ook de opmaak gedaan voor de bundel. Je hebt alle teksten en de hele rattenplan gekregen. Waar ik dan altijd nieuwsgierig naar ben... Zijn er dan ook dingen die jou zijn opgevallen? Dat je bijvoorbeeld een stukje verhaal las, toevallig omdat je het moest nakijken. En dat je dacht, oh ja, dit is echt... Ja, dit klopt gewoon. Dit valt. Lekker.
De verhalen heb ik nog niet zo heel veel van gelezen. Wat ik wel heel erg veel heb zitten lezen om te zorgen dat dat ook allemaal goed paste, was inderdaad de introductie. Dus die heb ik... Ook, ja, dus daar heb ik wel heel veel zitten kijken, denk van, en dat gaf wel een match met, vaak een match met het plaatje. Dat vind ik dan wel, dat vond ik voor mezelf wel belangrijk. Of het voor het verhaal helemaal de goede is, daar vertrouw ik toch iets meer op dat de auteur dat zelf goed meegenomen heeft. Maar ik heb wel het idee gehad dat die dingen goed bij elkaar kwamen. Dus daar heb ik wel op zitten letten. Maar de verhalen, ik moet een aantal verhalen ook gewoon nog lezen. Dus wat dat betreft is het nog echt afwachten. Moet ik het zelf ook nog, is voor mij nog een beetje een verrassing. Je moest echt helemaal lezen. Je hebt het verschil tussen gewoon scannen en kijken van kloppen de teksten en dat soort zaken. En de afbrekingen, dat is heel technisch lezen. Dan heb je het verhaal nog helemaal niet gelezen eigenlijk.
Nee, kan ik me inderdaad wat bij voorstellen. Ja, mooi. Hoe heb je überhaupt het hele proces ervaren van met al deze maffe schrijvers weer een bundel in elkaar zetten?
Ja, ik vind het al heel erg leuk. En eigenlijk waar ik het minst van houd eigenlijk is dat je toch heel vaak moet wachten en zo. Want je hebt op een gegeven moment in het begin de vraag van, nou, wil je dit gaan doen? En ik denk, ja, leuk. En daarna moet je een tijdje wachten totdat je op een gegeven moment alles bij elkaar hebt. En daarna ga je foto's maken. En daarnaast weer een tijd wachten van, oh ja, nu moet ik de tijd hebben om die foto's weer te kunnen verwerken. Dus er zit ook heel veel wachten bij, wachten ook op feedback. En ook hopen dat vind ik ook altijd wel heel spannend, van dat ook dat jullie als uitgever en als auteurs ook tevreden zijn en zo. Dus dat is ook best wel spannend. Dus maar dat is ook wel weer heel leuk. Ik bedoel, ik vind het ook helemaal niet erg om 10 keer dingen te corrigeren en aan te passen. Als je uiteindelijk samen maar het idee hebt dat je een heel mooi resultaat hebt, dat geeft heel veel voldoening. Dat is erg leuk om te doen.
Ja, zeker. Ja, ik kan ook bijna niet wachten om de bundel gewoon in handen te hebben. En hem ook te gaan presenteren binnenkort. Superleuk.
Ja. Ik heb hem al in handen gehad eigenlijk. Hè.
Ja, klopt.
De proefdruk was een losbladig systeem. Heel grappig. Die lag in de bus om te controleren. Dat is dan wel heel grappig. Hè.
Ja, oh, dan heb jij het inderdaad ook eerder gezien dan wij.
Eigenlijk allemaal. Wel. Ja, allemaal losbladig. Dus het is nog geen boek.
Nee. Dat is ook weer waar. Dat is ook weer waar. Is er nog iets wat je zou willen vertellen over het proces of over iets dat te maken heeft met de bundel?
Nee, ik ben eigenlijk zelf ook wel heel benieuwd naar de presentatie van het boek. Omdat ik dat ook altijd wel een mooi moment vind om dan iedereen bij elkaar. Het is toch altijd een bijzonder moment als je. Ik fotografeer vaak ook bij boeklanceringen van andere auteurs en zo. Het is altijd gewoon heel. Ja, het is toch altijd wel een evenement. En ja, heel erg leuk om te zien hoe blij iedereen is met het resultaat, zeg maar. Dus ik ben ook nu heel benieuwd hoe het gepresenteerd gaat worden en wat ook de eerste reacties zijn van het publiek, de bezoekers, de familie, et cetera.
Ja, leuk. Tof, dan dank ik jou hartelijk voor jouw tijd en voor je mooie, prachtige werk voor Legende Langs de Kust.
Ja, graag gedaan. Heel leuk.
Atalanta Nemura schreef 2 verhalen voor in de bundel. Ze vertelt zelf wat meer over die verhalen en hoe ze tot stand zijn gekomen.
Ik heb een verhaal geschreven over Jan met de Kaak. Jan II van Wassenaar. En dat was een ridder uit de 16e eeuw, uit Wassenaar. En ik heb een verhaal geschreven over het klokkenschip. En dat gaat voornamelijk eigenlijk over klokken die uit de kerktorens in Noordwijk gehaald zijn.
En wat sprak je aan in de originele verhalen? Wat maakte dat jij deze verhalen gekozen hebt om uit te werken?
Nou, allereerst omdat ik epische fantasy schrijf, heb je daar eigenlijk een middeleeuwse setting. En dus toen ik hoorde van een verhaal over een ridder, had ik al gelijk zoiets van, wauw, daar wil ik meer over weten. Dat lijkt me wel heel leuk om daar iets over te schrijven. Ook omdat je toch veldslagen hebt. En in die tijd, mensen waren toch... mensenleven was niet zoveel waard. Het ging allemaal wat agressiever aan toe dan tegenwoordig. En ik vond het wel eens heel leuk om daar iets meer over te weten en daarover te schrijven. En al gaandeweg kwam ik eigenlijk veel meer connecties tegen. Want het blijkt dus dat Jan van Wassenaar gevangen heeft gezeten in Hattem, in de Dikke Tinnentoren. En aangezien mijn winkel daar niet zo ver vandaan is, maar 2 dorpen verderop, heb ik ook wel iets met Hattem. En dat was wel heel leuk om te ontdekken van, en hij had heel veel problemen met de hertog van Gelre in die tijd. Ja, daar weet ik ook al verhalen van, want dat hoor je hier ook wel op de Veluwe. Dus dat had ik gelijk eigenlijk een bepaalde connectie. En door allerlei omwegen ben ik op een gegeven moment een boek op het spoor gekomen van Louise van Wassenaar. En zij heeft over haar voorouders geschreven. En toen kwam ik eigenlijk nog meer tegen. Dus dat was echt een hele leuke reis. En het klokkenschip. Mijn broer en ik hebben eigenlijk al heel lang iets met de Tweede Wereldoorlog. We vinden het gewoon heel leuk om daar dingen over te onderzoeken en dingen te ontdekken. Dus ik had zoiets van, dat lijkt me ook wel heel leuk om daar naar op zoek te gaan wat er werkelijk gebeurd is. Want het was maar een heel kort verhaaltje. De dame die, ja, zij is de weduwe van de schipper die dat schip destijds gevaren heeft. Had een verhaaltje van, ja, mijn man moest een schip naar Duitsland varen met een klok. En ze hebben de klok overboord gegooid. En gezegd dat er een storm geweest was. Dus ja, de klok was gezonken. En meer eigenlijk niet. En uiteindelijk bleek het dus een veel groter verhaal te zijn. Want ging het dus niet om één klok, maar om 226 klokken en 145 klepels.
Zo.
En ik kwam dus met name door een artikel van Wien Bogert eigenlijk de ware toedracht op het spoor. En ja, dat is wel heel leuk.
Ja.
Ja, zo'n zoektocht.
En natuurlijk horen we ook heel graag een stukje van Siska's verhaal. Wie met Gods klokken schiet, die wint de oorlog niet. Even later stapte hij aan boord. Drie mannen kwamen gelijk op hem af. Wat kom je hier doen? Je hebt hier niets te zoeken aan boord, zei de roodharige matroos. Over Frits' gezicht trok weer die lach. Ik ben de vervanger van Jan. Hemel, de Duitsers hebben het eerste het beste groentje gestuurd. Frits keek om, alsof hij zocht naar iemand die achter hem op de loopplank moest staan. Oh, jullie bedoelen mij, zei hij met een glimlach. Ik ben Frits Steenvoorde, jullie nieuwe schipper. Deksels, zei een van de matrozen. Nou, daar gaat ons plan, mopperde de ander. Je bedoelt dat dit schip zonder Jan nergens heen zou kunnen gaan en de klokken daarmee veilig waren, zei Frits. De mannen verschoten van kleur. Het is al goed. Laat iedereen maar denken dat ik onervaren ben. Het komt mij wel goed uit. Van jullie wil ik echter dat jullie mijn bevelen opvolgen en niet in twijfel trekken, ook al ben ik jonger. Wel, wel, hoor ons groentje eens. Sjoerd is het, of niet? Jan heeft instructies doorgegeven. Sjoerd keek verbaasd. Hij zei dat als een beer van een vent met rood haar moeilijk doet, dan heb je met Sjoerd te maken. De twee andere matrozen begonnen te lachen. Die zit, zei de blonde man van het stel. Jij bent Barend, zei Frits. De man knikte. Dan is dit dus Geert. Helemaal goed? Frits sloeg het drietal nauwlettend gade. Het viel hem op hoe teleurgesteld ze waren nu er een nieuwe schipper gevonden was en de klokken alsnog naar Emden zouden worden vervoerd. Rien, zijn contactman bij het verzet, had hem verteld dat hij op de bemanning van Jan kon rekenen. Mannen, vertrouw op God en op het water. Er komt een oplossing. Ja, en meer over dit spannende verhaal lees je natuurlijk in de bundel Legende langs de kust. Ik laat jullie achter met een laatste onderdeel, namelijk de favoriete verhalen van de schrijvers. Ze mochten hun eigen verhalen niet kiezen en dit zijn dus een paar van de pareltjes, niet eens alle, waar je echt even op mag letten in de bundel.
Ik werd heel erg gegrepen door Schuld.
Mm-hmm.
Het verhaal over Hoosje, heet ik geloof, van Rick. Het is een heel soort klein persoonlijk verhaal dat ook gaat over de grens tussen een monster zijn en juist heel onschuldig of zelfs schattig zijn en behulpzaam. En dat geeft me heel erg aan. Ik vond het resoneert heel erg met mij. En ik vond de personages op een hele leuke, verrassende manier voor mij tot leven komen.
Gods klokken, verhaal van Siska. Dat was, we hadden natuurlijk in de krant, in de weekendkrant, hadden een keer een oproepje geplaatst voor mensen of die oude legendes kennen of ze die wilden insturen. En die vrouw had gereageerd dat haar man betrokken was bij het weghalen van de klokken in Noordwijk. En die moest hij dan van de Duitse bezetter gaan transporteren naar Duitsland. En halverwege hebben ze de boel gesaboteerd, zodat de Duitsers die klokken niet in handen kregen. Dat was een heel mooi verhaal. En daar heeft Siska een prachtig verhaal van gemaakt.
Het is het langste verhaal dat erin zit en het gaat over kabouters. Jij hebt hem zelf geschreven, dus ongetwijfeld weet je ervan. En anders, als ik een ander verhaal zou moeten kiezen, dan zou ik het verhaal van Wouter willen aanraden, namelijk Callas Toren. Die vond ik heel erg gaaf. Heb jij een favoriet van de verhalen?
Ik was onder de indruk, net als jij eigenlijk, van Callas Toren, van Wouter. Daar werd ik heel blij van om dat te lezen. Ik werd er helemaal meegesleept van wat is hier gaande. En ik hou sowieso van de Romeinse tijd en dat soort dingen. Dus dat was gewoon heel tof om dat verhaal te lezen. En ja, ik heb eigenlijk meerdere verhalen die mij wel bij zijn gebleven. Ik heb er aardig wat gelezen. Ook ik heb bijvoorbeeld alle Katwijk-verhalen gelezen om verschillende redenen. En ik blijf gewoon onder de indruk van de kracht van al die schrijvers die samen wel een gezamenlijk doel hebben, een gezamenlijk eindpunt, maar dat het zo verschillend is. En dat ook bijvoorbeeld Joost een heel mooi verhaal heeft geschreven over Berkhei, over een stad, een dorp dat verdwenen is. Maar dat er ook weer zo'n hele, ondanks die ramp, wel weer een hele warme, liefdevolle lijn in zit.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Ja, ik vond het verhaal van Mark, Praatje aan de Wurf, vond ik het mooiste verhaal. Vooral ook omdat die dialogen zo sprekend waren. Dus echt, zo gaan die dialogen. Ik vond het gewoon hartstikke goed geschreven.
Ja, van die puntmuts en de bloemen zijn is toch wel heel apart. Nee, wat ik er leuk aan vind is, ik ben natuurlijk wel science fiction fan. En ja, gewoon, weet je, jij schrijft natuurlijk heel veel over persoonlijke ervaring. Je diep karakters heel leuk uit en er zit ook een beetje romantiek in en van alles nog wat. Ja, ik vond dat echt een heel leuk verhaal.
Ja, ik wist natuurlijk, je had al een beetje een hint gegeven dat deze verhaal zou komen, dus dan moest ik natuurlijk kiezen. Ik kan zeggen, ja, ze zijn allemaal leuke favoriet, maar daar kun je geen podcast mee maken. Natuurlijk, je wil een antwoord. Dus ik heb geen, welke ga ik noemen? Eerst wil ik eigenlijk een zevenwijdigd van Wouter noemen. Wouter is natuurlijk overleden. Dit jaar, dus ook wel heel bijzonder dat zijn verhalen ook in de bundel staan, postuum. Dat zevenwijdigd, dat gaat eigenlijk over, het is geen mythe, het is een waar gebeurd verhaal van een Deense jonkvrouw die in Noord, moet ik even kwijt zijn, in een chic 19e eeuws landhuis heeft gewoond, Huize Ivinieke, als ik het goed heb, maar daar eigenlijk helemaal gek is geworden, omdat ze geen kinderen kon krijgen, uiteindelijk een Zweeds hutje heeft laten bouwen. Maar zoals Wouter dat beschrijft, dat hele proces van haar angst van daar zijn en dat ze, haar pogingen om er iets van te maken, hoe ze langzaam steeds gekker wordt, dat is echt wel heel, heel erg intens. Dus ja, het is geen vrolijk verhaal, maar het is wel een verhaal wat je echt helemaal in haar geest trekt en helemaal in haar onderdeel van haar ziel uitmaakt. Echt wel heel knap gedaan.
Mooi.
Dus dat vind ik echt wel de moeite waard om te lezen. En dan wat ik ook echt wel mijn greep was van Rick Raven. Het verhaal heet Hoosje, maar het heet niet Hoosje. Schuld heet het, iets met schuld. En daar gaat het ook over. Dus eigenlijk, Hoosje is iets, een soort waterwervel waar de kinderen vroeger bang mee gemaakt werden. Ja, en dat is natuurlijk best wel oppervlakkig een legende. En dan kun je van alles achter bedenken. Maar Rick die verandert dat in een soort wezen waar je contact mee kunt hebben. En die ook een soort rechtvaardigheid brengt. Een soort voorvechter is voor de zwakken. Nou ja, ik kan ook niet al te veel over geven. Maar het is een heel satisfying verhaal. Waarbij je de hele tijd denkt van nou, dat kan toch niet waar zijn, kan toch niet waar zijn. En dan op het eind komt het gelukkig allemaal goed. En dat is heel fijn.
Ja, dit waren de favorieten. Dit was het einde van deze podcastreeks. Ik wil je danken voor je aandacht. Danken dat je luisterde. En vooral ook veel leesplezier met Legende langs de kust. Deze podcast is een initiatief van Nimisa Publishing House. Wil je meer weten over de uitgeverij? Over het boek Legende langs de kust? Of over de schrijvers? Kijk dan op www.nimisa.nl. Dat is nimisa.nl. We zien je graag bij de presentatie van de bundel op 18 november 2023 in het Katwijks Museum of op een van de vele fantasyfestivals waar we geregeld staan met onze boeken. Nimisa, elk boek een belevenis.